BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag dag 755 van de oorlog en tijd weer voor jullie vragen. We beginnen met Stefan. Die zegt, jullie hebben het vaak over leveringen vanuit de VS naar Oekraïne. Zouden jullie kunnen schetsen hoe dat er in de praktijk uitziet? Bijvoorbeeld al die granaten, hoe komen die van de VS bij de frontlinie in Oekraïne? Moet ik me daar zeecontainers bij voorstellen die stiekem via Rotterdam komen? Of militaire vliegtuigen die direct op Kiev gaan?
Goeie vraag. Kijk, hoe die routes precies lopen, dat weten we niet. Ik denk ook dat er iedere keer andere routes worden gebruikt. Gedeeltelijk gaat het door de lucht, maar dan eindigt het in Polen. Ja. Er zijn zeeroutes die eindigen in belangrijke mate ook in Polen. Hè. Dus dat gaat vermoedelijk niet in eerste plaats via de havens in Rotterdam of in Vlissingen. Die worden wel gebruikt voor militaire transport, maar je kunt veel beter. Kun je van Polen echt de hub maken waar het om draait, en dat wordt ook gedaan. Ja. Dus wat het dus materieel wordt afgezet met schepen, met vliegtuigen. En dan gaat het over de grond verder naar Oekraïne. Ik heb het gevoel dat er ook het een en ander met treinen gaat. Er zijn nogal wat treinenverbindingen die lopen van Polen naar Oekraïne. Maar het meeste gaat denk ik gewoon over de weg.
Die treinen worden gespaard door Rusland op een of andere manier, hè?
Ja. Ja, absoluut. Ja, Jan, dat is een belangrijk punt. Dus dat is een rode lijn. Die treinverbindingen, ook de treinen die lopen met hoogwaardigheidsbekleders die vanuit Polen naar Oekraïne gaan, die worden echt niet aangevallen. Daar kun je heel rustig in gaan zitten. Maar dat geldt inmiddels ook voor de wapentransporten, munitietransporten. Helemaal in het begin van de oorlog hebben wij ons daar zorgen over gemaakt dat die wapens zouden worden aangepakt, hè, dat die treinen zouden worden gebombardeerd. Dus in het begin is dat ook wel eens geprobeerd om die spoorwegen in ieder geval zodanig te ontregelen dat ze niet meer bruikbaar waren. Maar dan bleek het in de praktijk heel makkelijk te zijn om eigenlijk de routes te veranderen. Dus dat diepte ook niet echt op. Dat is wat we op dit ogenblik zien. Maar ook dat is een rode lijn. Dus die transporten worden niet aangepakt. Ook omdat dat tot grote escalatie zou kunnen leiden. Met betrekking tot de NAVO. Dus men wil dat ook niet. Dat is een rode lijn ook voor de Russen.
Dat is toch frappant?
Ja. Nee, maar kijk, er zijn een hele hoop rode lijnen. Die de partijen eerbiedigen. En ik vind eigenlijk de treinverbinding voor Hotemetoten vanuit Polen naar Kiev is natuurlijk een fantastische. Daar kan je gewoon risicoloos instappen. Maar iedere keer zie je dus dat die rode lijnen, die worden gewoon echt geëerbiedigd. Dat geldt ook voor de rode lijnen, voor de graantransporten die eigenlijk dicht onder de kust gaan van Roemenië en Bulgarije. Vanuit Oekraïne. En die worden ook niet aangevallen. Dus Rusland probeert er echt alles aan te doen om niet de NAVO of het Westen, hoe je het ook allemaal zou willen noemen, want de NAVO is natuurlijk geen partij in dit conflict, om die eigenlijk buiten de strijd te houden. Ja. En om ervoor te zorgen dat dat dus gewoon niet uit de klauwen loopt.
Ja, dat mag je dan concluderen, denk ik.
Ja, en het gaat alleen via Polen. Je zou het in principe ook nog via havens aan de Middellandse Zee kunnen doen. Maar dat is logistiek niet handig. En dan moet je allemaal door bergen. Via de Zwarte Zee kan het ook niet. Want je kunt niet met militaire transporten door de Bosporus heen. Dat heeft te maken met het roemruchte Montreux-verdrag. Dus het enige wat je kunt doen is via Polen, via de havens en via luchthavens.
Ja. Stefan Courbois. Die verwijst naar een uitzending van vorige week. Weet jullie nog waarin we het hadden over mensen die het Westen mede schuldig achten aan de oorlog in Oekraïne? Ja. En hij vraagt van, ja, maar waar zit hem dat toch in? Is dat, denken jullie, vooral de Russische desinformatie? Of is het eigenlijk desinteresse in de politiek? Hij werkt zelf als servicemonteur, zegt hij. En spreekt dus mensen van her en der uit allerlei lagen. En hij zegt, ik heb vooral het idee dat dit voorkomt bij lager of praktisch opgeleide mensen.
Nou, het is eigenlijk grappig. Je hebt ook eerbiedwaardige professoren, zoals Mearsheimer van de Universiteit van Chicago, die dat vindt, dat de NAVO-uitbreiding, weet je wel, dat heeft allemaal toegeleid dat Poetin wel moest aanvallen. Alleen, die man wordt door andere universitaire professoren aangevallen. Bijvoorbeeld, opmerking wordt dan gemaakt van, luister eens, zowel Sarkozy als Merkel hebben zich daarvan gedistanceerd, van dat Bush tijdens die NAVO-top zei, er moet uitbreiding komen. Dus met andere woorden, Poetin wist dus dat er echt een Amerikaanse opvatting was, maar dat die niet werd gedeeld door Frankrijk en Duitsland. Hè? Mm-hmm. En daarmee is dat Mearsheimer-argument minder sterk. Bovendien heb je dat alternatief, namelijk die historische interpretatie van Poetin, die denk ik veel belangrijker is. Die zegt, Oekraïne bestaat niet, dit is gewoon Russisch. Nou, dat is één deel. Een ander deel is natuurlijk dat er heel veel Russische desinformatie is, die natuurlijk heel erg dit argument overneemt. Het is allemaal de schuld van het Westen. En sterker nog, het Westen staat op het punt om Rusland aan te vallen. En ook dat hele nazi-argument, weet je wel. Dus dat vindt ook zijn weerklank in een aantal, ja, laat ik het maar zeggen, populistische rechtse websites. En die hebben weer allemaal aanhang bij mensen. En soms heb ik de indruk dat dat ook, dat daar ook veel, misschien praktisch opgeleide mensen daar veel naar kijken. Maar het zijn natuurlijk ook daar komen hoogopgeleide mensen voor. Iemand als Ewald Engelen bijvoorbeeld is niet laag opgeleid. Maar vindt het ook dat het eigenlijk allemaal het schuld is van het militair-industrieel complex. Dus het antwoord is dat het heel erg diffuus beeld is. Hè? Binnen de universiteit.
Nou, kijk, er is natuurlijk een rechtvaardiging in de ogen van Poetin, NAVO-uitbreiding, dat is ook een lekker argument, dat wordt ook snel geloofd. Ja. Maar mijn punt is, natuurlijk heeft de uitbreiding van de NAVO, de Europese Unie, maar vooral van de NAVO, maar ook de interventies die de NAVO heeft uitgevoerd zonder een mandaat van de Veiligheidsraad, zoals in Kosovo in 1999, die hebben inderdaad kwaad bloed gezet in Rusland. Dat is evident. Ik bedoel, daar hoeven we niet lang over te discussiëren. Ik heb alle keren dat ik daar was, hoorde je dat ook gewoon continu. Het punt is alleen, en daar gaat echt alles mank, dat kan nooit een aanleiding zijn om een land wat hier helemaal niets mee te maken heeft, namelijk Oekraïne, om daar binnen te vallen. En dat is het hele punt. Daar gaat, denk ik, de hele zaak mank. Je kan best begrip hebben voor animositeit en dat het allemaal zo zielig is, dat de Sovjet-Unie is ingestort, en dat het Westen daar in de ogen van Poetin van gebruik heeft gemaakt. En dat is gedeeltelijk ook zo. Met name in de jaren 90 is dat gebeurd. Hebben die discussies gelopen. En er is ook veel animositeit ontstaan. Omdat al die Warschau-paktlanden zoals Polen en zo, die zijn allemaal overgelopen naar het Westen. Dat is ook niet fijn. Dus ja, weet je, Rusland is in zijn eigen ogen vernederd. Maar het punt is natuurlijk wel, wij kunnen er niks aan doen dat de Sovjet-Unie is ingestart. En misschien hebben dat wel we als Westen een handje geholpen. Maar uiteindelijk is het nooit, maar dan ook helemaal nooit, nadrukkelijk gezegd, een reden om een soeverein land binnen te vallen. Want daarmee ga je eigenlijk over alle grenzen heen die er zijn.
Ja, en nog één dingetje, want als je dan luistert naar Thierry Baudet, dan is het toch wel heel opvallend dat één op één de Russische desinformatiecampagne overneemt. Hè?
Ja.
En dat is toch wel heel akelig.
Ja.
En er is gewoon er zijn banden tussen rechtspopulisten en zeg maar de Russische desinformatiecampagne.
Dat is evident.
Dat is ernstig genoeg.
En ik weet niet hoe het met jou op X gesteld is, Arend-Jan, maar ik zie gewoon echt dat hand over hand aan het toenemen is.
Absoluut.
En het zijn ook dezelfde argumenten, ook de argumenten die we net noemden, die je keer op keer hoort. En het lijkt wel of iedereen precies dezelfde argumenten van elkaar kopieert. En dat gaat met honderden tegelijkertijd. En ja, dat is denk ik wel een groot probleem. Dus die desinformatiecampagnes door middel van trollen, is echt wel een heel groot probleem aan het worden op de sociale media. En we zien nu dat het ook zijn intrede doet op andere sociale media. Inclusief LinkedIn, wat toch een professioneel netwerk is.
Op LinkedIn? Is, je, echt waar?
Ja, we zien dat nu ook gebeuren op LinkedIn, ja. Ja.
Hey, nog even eentje van Erik Eggenhuizen. Die verwijst ook naar een andere uitzending. Oh, dat was afgelopen zaterdag. Waarin jij, Rob, zei, ik ben niet geïnteresseerd in wat er moet gebeuren, maar wat er kan gebeuren. En hij zegt dan, als luisteraar ben ik inmiddels ook nogal benieuwd naar wat er in Europa moet gebeuren om de dreiging het hoofd te bieden. Zouden jullie het voor het zeggen hebben? Hij zegt daarbij, dat is geen uitnodiging. Wat zou de top 5 van acties zijn die jullie zouden uitzetten? En wat weerhoudt Europa nu van het nemen van die acties? Hoe zou een scenario eruit zien waarin we wel tot de juiste actie komen?
En wat is dan de juiste actie? Is dat op het militaire gebied? Is dat actie in de richting van Oekraïne? Zeg het maar. Daar begint het mee. Kijk, de acties met betrekking tot op militair gebied, die zijn inmiddels wel duidelijk. Hè. Dat is de aankoop van lange afstandswapens, waarin Nederland overigens interessant genoeg wel voorop aan het lopen is op dit ogenblik. Er moet een Europees commandosysteem komen, zodat je al die troepen in Europa kunt commanderen zonder dat Amerika daarbij betrokken is. De paraatheid moet omhoog, dus we hebben allemaal eenheden die niet goed gevuld zijn. En die zijn misschien maar voor 50% gevuld met manschappen en vaak ook met materieel. Dus dat moet naar 100% toe. En de munitievoorraden moeten op peil worden gebracht. Nou, ik denk dat hier, dit zijn toch wel wat prioriteiten die we op dit ogenblik hebben. En dat is op militair gebied. Ik denk dat daar ook niet echt meer heel veel discussie over is, hoor, wat daar moet gaan gebeuren. Zeker niet als we in staat zijn in Europa binnen de NAVO om ook zeg maar de zogenaamde regionale plannen, dat zijn de verdedigingsplannen van de NAVO, goed in te vullen met tactische concepten, zodat we precies weten hoe die verdediging moet worden georganiseerd. Dan kan je daar ook je hele planning op baseren en kan je ook je wapensystemen erop baseren in je training.
Ja, en wat daarnaast denk ik ook nodig is, dat we, Rusland heeft een oorlogseconomie, hè? Wij zullen dus, markt en staat zullen beter moeten samenwerken met die munities, maar we hebben daar met de Eichelsheim over gesproken, daar zijn ze ook echt heel hard mee bezig. Maar dat moet wel echt nu vruchten gaan afwerpen. Daarnaast heb ik zaterdag geleerd van de podcast dat je moet dus gewoon echt op het allerhoogste niveau heel goed nadenken. Dat als Trump terugkomt in november, dat je nadenkt over om die Franse atoomparaplu uit te klappen over Europa. En dat geeft nogal wat voeten in aarde. Nee, dan moet je niet
de Britten ook, hoor. Het is niet alleen de Fransen, maar de Britten ook.
Ja. Nou, dan moet je allemaal dingen voor, en dat betekent ook dat de Fransen en de Britten, die krijgen daar geld voor natuurlijk. Er moet allemaal over nagedacht worden. En nou verder ook, volgens mij moet je dan ook op een gegeven moment een soort nationale veiligheidsraad hebben. Hmm. En we moeten satellieten hebben. En gaan zo maar door. Het moet allemaal gepland worden.
Nou, dat is een duidelijk lijstje. Deel 2 van de vraag van Erik is ook, wat weerhoudt Europa ervan om dit te regelen?
Ja, verdeeldheid. En realiseer dat de Europese Unie is geen militaire speler. Althans, het wordt het wel, maar dat is het niet echt. En ze kunnen ook niet zomaar uit het EU-budget miljarden halen om dat te gebruiken voor de aankoop van wapens. Dat moet allemaal via een omweg gebeuren. Dus de Europese Unie moet totaal worden veranderd. De mentaliteit moet veranderen. De mentaliteit moet ook worden veranderd van de leiders in de verschillende hoofdsteden. Want met name in het westen van Europa, landen als Nederland, die beginnen nu een beetje wakker te worden, maar veel te laat. Die beginnen nu pas maatregelen te nemen. Daar zit echt een geweldig probleem in. We hebben nooit gedacht in de afgelopen 30 jaar in termen van grootmachtspolitiek. Dat moet allemaal weer gaan gebeuren. Nieuwe defensieconcepten moeten er worden gemaakt. Omdat we de afgelopen decennia bezig waren met vredesoperaties buiten het NAVO-gebied. Gaan ze maar door. Dus het vereist ook een enorme cultuuromslag. En dat duurt gewoon allemaal. Dat duurt lang. En bovendien de procedures die je hebt met onafhankelijke, soevereine landen die binnen de Europese Unie of wat mij betreft binnen NAVO iets voor elkaar willen krijgen, dat is complex en duurt ongehoord lang.
En wat hier ook een rol speelt, kijk, dit soort transities kosten ongelooflijk veel geld. Dat kan iedereen bedenken. Hè? Maar Nederland en Duitsland hebben dus die weg afgesloten van dat het met eurobonds zou gaan, hè, op de kapitaalmarkt.
Ook hier blijven we zuinig.
Ja, en eerlijk gezegd, dat zou over 5 jaar zou wel eens een hele stomme beslissing zijn geweest.
Want dat denk ik ook, ja.
Ja, dat is, en daar wordt eigenlijk heel weinig over gepraat, omdat mensen dus, Oleg gaat er ook niet over praten, omdat ze gewoon, financiën wilden niet. Hè?
Nee, maar dat is precies wat ik bedoel. Men heeft gewoon eigenlijk nog niet eens in de gaten wat hier aan de hand is en hoe bedreigend het is.
Ja.
Zo duurt het dus allemaal lang. En tegelijk hoor je van militairen en van veiligheidsdiensten her en der. We hebben nog maar misschien een paar jaar voordat Rusland kan recupereren van alle verliezen in Oekraïne en een directe bedreiging voor Europa vormen. Dus je kan alvast concluderen dat dit niet, in elk geval niet voldoende, gaat lukken.
Nee, en daar zit nu het grote probleem in. Rusland holt zichzelf natuurlijk uit met deze oorlog. Dat is een ding dat zeker is. Maar krijgt wel zijn defensieindustrie toch enigszins op orde. Is dus in staat om, laten we zeggen, binnen een jaar of 5 tot 8 misschien, weer op volle sterkte te komen. En wij doen niks. Wij beginnen met een achterstand. En we hebben ook de achterstand door onze eigen besluiten. Of eigenlijk door niet te besluiten, hebben we ook gewoon vergroot. Dus daar zit echt wel een geweldig probleem in. En ik heb het nog steeds het gevoel dat men niet echt in de gaten heeft van wat hier aan de hand is. Het lijkt nog steeds een ver van je bed show. Het lijkt nog steeds iets van we moeten de arme Oekraïners helpen. Maar de slag wordt nog steeds niet volledig gemaakt naar de Europese veiligheid. Nog bij het publiek, nog bij grote delen van de politiek. Alleen Macron die begint het langzaam door te krijgen.
Dus de crisis moet eerst erger worden. Ja. Voordat we echt het gaan investeren, denk ik.
Ja, en dat heeft echt te maken met die cultuur die de afgelopen decennia is ontstaan. Dus een cultuur van een morele politiek. We gaan uit van rechtvaardigheid en we moeten wat doen. En we moeten ervoor zorgen dat de democratie en de mensenrechten worden gesteund. En dit gaat echt over iets totaal anders. Dit gaat over je veiligheidsbelangen. Dit gaat over grootmachtspolitiek. Nou, dat staat er haaks op. En je ziet gewoon dat er ontzettend veel moeite is om dat te begrijpen en om op basis daarvan te handelen.
Zou dat de redenering van Macron kunnen zijn bij zijn speculaties over de inzet van NAVO-troepen in Oekraïne? Dat hij denkt, als Rusland niet wordt gestopt in Oekraïne, dan zullen we ze moeten stoppen ergens verderop in Europa?
Ja, het heeft ook te maken met het feit dat als er een einde komt aan het conflict, laten we zeggen een staakt het vuur, hoeft er nog niet eens een vredesakkoord te komen. Ja, dan zul je iets moeten doen in termen van veiligheidsgaranties. En dan ligt het heel erg voor de hand om te gaan nadenken. Maar dat moet je dan eigenlijk nu al doen. En volgens mij doet Macron dat om op dat moment troepen Oekraïne in te schuiven. Hmm. Om ervoor te zorgen dat die als een soort drempel werken voor Rusland. Om alsnog, of ja, eigenlijk moet je zeggen, het is een soort afschrikking. Om vervolgens weer de strijd opnieuw op te pakken.
Ja. Ja, en Biden gebruikt het argument ook naar de Republikeinen van als we Oekraïne niet helpen, dan zullen we op een gegeven moment Amerikaanse soldaten naar Oost-Europa moeten sturen.
Dat vrees ik ook, ja. Ja, want dit loopt echt dermate uit de klauwen, dit conflict. En nu Poetin weer herkozen is, is hij dermate vastberaden dat het gewoon heel erg ongewis wordt.
Ja.
Dank jullie wel weer.
Ja, tot morgen.